Leuk dat je luistert naar de Wianda Bongen podcast. Als je op zoek bent naar een verfrissende kijk op fotografie en het creatief ondernemerschap, dan zit je sowieso goed. Ik ben fotograaf, geef cursussen, mentortrajecten en ik krijg maar geen genoeg van persoonlijke ontwikkeling. Hier deel ik flarden uit mijn leven, mijn soms wat uitgesproken visie op fotografie en mijn leerweg als creatief ondernemer. Sinds een klein weekje ben ik met verlof, voor de derde keer. Ik ben zwanger van ons derde kindje. En net als bij mijn dochter deel ik heel graag mijn bevallingsverhaal als een soort inluiding voor deze periode. Niet alleen omdat ik geloof dat sterke, eerlijke bevallingsverhalen helpen om het beeld van bevallen te normaliseren en wellicht jou als aanstaande ouder te inspireren, maar vooral ook omdat er in het hele proces rondom zwangerschappen, bevallingen, kraamperiodes zulke mooie, diepere ondernemerslessen zitten. Het komt er zo op aan in zo'n periode. De natuur doet zijn werk ten volle en dat heb ik ook deze keer weer heel erg ervaren. Deze aflevering gaat over vertrouwen. Over wat je doet, hoe je handelt, als alle zekerheid om je heen een beetje in duigen valt. Hoe je kunt leren vertrouwen op je instinct. En dat, of je nu bevalt of onderneemt, eigenlijk altijd je allersterkste kompas is. En mocht het onderwerp bevallen, kinderen krijgen, dit onderwerp überhaupt om je om wat voor reden dan ook triggeren, sla deze aflevering over. Doe jezelf een plezier. Ik heb genoeg andere afleveringen online staan om je aan te laven. Ik wil ook meteen aangeven dat ik met dubbele gevoelens achter mijn microfoon ben gekropen voor deze aflevering. Ik zie er best wel tegenop. Want hoewel ik met enorm veel liefde en dankbaarheid terugkijk op mijn bevalling zelf, was de periode eromheen een stuk minder rooskleurig. Mijn kraamperiode was eigenlijk bijna een beetje traumatisch te noemen. En in de afgelopen weken heb ik er vaak aan teruggedacht. Ik heb ook af en toe moeten huilen. En dat is ook precies de reden dat ik wel nu mijn verhaal ga delen. Niet alleen omdat ik hoop dat jij er als ondernemer iets waardevols uithaalt, maar ook voor mezelf. Als verwerking, als afsluiting, als een soort heling. Want hoe heftig het ook was, deze ervaring, deze periode uit mijn leven, ik zal hem nooit vergeten. En hij heeft ook heel veel hele mooie dingen gebracht. En dat is ook iets wat ik altijd weer leer uit periodes waarin het stormt. Dat er altijd lichtpuntjes zijn. Dat het nooit zo donker is of het wordt wel weer licht. Maar goed, ik ga mijn verhaal met je delen. En voordat ik helemaal uitweid over de kraamweek, waar het eigenlijk voornamelijk over zou gaan in deze aflevering, wil ik eerst nog wat delen over de weken ervoor. Ik ging 4 weken voor mijn uitgerekende datum met verlof. Mijn zwangerschap verliep eigenlijk heel voorspoedig. Eigenlijk net als bij mijn dochter zat ik vol creativiteit. Ik stond helemaal aan. En toen ik met verlof ging, had ik eigenlijk nog een paar to-do's voor mijn bedrijf. Dus ik had eigenlijk net een paar weken een nieuwe PA, een personal assistant, Roos. Ze was net gestart. Ik had net een website gelanceerd, een nieuw traject online gezet. Ik was nog druk bezig met gesprekken voeren. En ik wilde ook eigenlijk nog mijn fotografie-website, die had ik helemaal vernieuwd qua teksten, online zetten, maar dat was nog niet helemaal gelukt. En die eerste week van mijn verlof waren er dus allemaal losse eindjes die ik eigenlijk nog aan elkaar moest knopen. Ik ging ten eerste een paar dagjes uit, ik ging een dagje naar een vriendin toe, ik ging een dagje met mijn dochter naar de dierentuin, ik moest mijn lenzen nog laten schoonmaken. Ik kreeg ook een auto-ongeluk op de snelweg, hoogzwanger. Niet een heel ernstig ongeluk, maar het maakte wel indruk natuurlijk. En ik had in die week, ik was toen 36 weken, met 36.6, dus echt een dag voordat ik 37 weken zou zijn en je dus officieel thuis mag bevallen, had ik nog een allesbepalende groeiecho. En ik had sinds 32 weken groeiecho's, dat had ik bij mijn dochter ook. Toen was ik uiteindelijk medisch geworden. Ik moest ook in het ziekenhuis bevallen. Daar vertel ik over in een andere aflevering die ik over die bevalling heb gemaakt. Maar nu met mijn zoon was ik wel medisch geworden, maar het ging eigenlijk best wel goed. En deze echo zou bepalen of ik thuis mocht bevallen of niet. Ik kreeg goed nieuws. Ik mocht thuis bevallen. Dus eigenlijk met 36.6 ben ik ontslagen uit het ziekenhuis, weer terug naar mijn verloskundige. En ik werd eigenlijk bij thuiskomst na die echo ziek. Ik zou gaan lunchen met een vriendin. Ik heb dat afgezegd en ik ben in bed gaan liggen. En ik lag vervolgens ook 2 dagen op bed. Ik heb die zaterdag nog een commode besteld op Marktplaats. Want we hadden ook heel veel dingen, doordat ik zo druk was geweest met mijn werk, helemaal niet op orde gehad thuis. Dus alle babyspullen moesten nog gewassen worden. Ik had alles nog op zolder staan. En we hadden dus geen commode. Dus ik had op Marktplaats een commode gekocht. Die had mijn man, zou die die avond ophalen samen met mijn dochter. En ik lag in bed en dacht ik op een gegeven moment, oh, ik kan nog wel een bevalpad bestellen. Dus die heb ik op zaterdagmiddag besteld. Die zou die maandag geleverd worden. Dus zo langzaam was ik in mijn hoofd wat dingen aan het plannen van, oh, dit moet ik regelen, dat moet ik regelen. En die avond, mijn man en mijn dochter komen vrij laat terug van het commode ophalen. Dochtertje naar bed. Nou, ik voel me dus niet lekker, dus ik blijf in bed liggen. En die nacht slaap ik best wel onrustig. Ik had al een paar weken wel een beetje last van voorweeën. En die nacht ook weer. En tegen de ochtend aan wordt mijn man wakker en hij ziet mij naast het bed staan. En ik zit zo die voorweeën een beetje weg te bewegen. En hij zegt, zijn dit wel voorweeën? Ik zei, ik heb geen idee. Het blijft altijd een beetje hetzelfde. Dus ik besloot, ik ga wel even onder de douche staan. Vaak als je warm water op je lijf, dan zeggen ze, dan kunnen de weeën erger worden als het echt weeën zijn. En anders neemt het waarschijnlijk af. Maar mij veranderde niet zoveel. Het bleef een beetje hetzelfde. Het waren geen weeën, dat kon ik heel duidelijk voelen, maar het nam ook niet af. Dus of het echt voorweeën waren, wist ik ook niet. Uiteindelijk ben ik toen nog naar beneden gegaan. Heb ik voor mezelf een broodje appelstroop gesmeerd, omdat ik dacht, als ik nu echt aan het bevallen ben, moet ik echt wat ijzer en energie binnenkrijgen. En ik heb 2 dagen niet gegeten, dus laat ik even goed voor mezelf zorgen. Dat broodje appelstroop ben ik uiteindelijk in bad gaan opeten, maar in bad kon ik ook niet helemaal lekker mijn drijf vinden. Ik zat er gewoon niet helemaal lekker in. Uiteindelijk uit bad gegaan. Mijn man voelde zich niet lekker. Die was ziek geworden. Dus ik had hem een beetje aangestoken met mijn griep. Dus uiteindelijk heb ik onze dochter uit bed gehaald. Ben ik naar beneden gegaan. En rond 9:30 heb ik mijn zusje gebeld. Zij was backup. Ik belde haar en ik zei, het kan zijn dat mijn bevalling nog 5 weken duurt. Want dat kon natuurlijk, dat ik mijn 42 weken zou bevallen. Ik zei, het kan ook zijn dat het al is begonnen. Ik weet het niet zo goed. Maar zou je wel voor de zekerheid deze kant op willen komen? Want zij zou op onze dochter passen. Nou, zo'n 3 kwartier later, want zij dacht ook, nou, dan ga ik eerst nog de honden uitlaten en even ontbijten. Dus 3 kwartier later kwam zij ons huis binnenlopen. Ik was weeën aan het timen. Normaal moeten de weeën, mag je pas na een uur als je constant weeën hebt bellen. En ik zat toen op zo'n 3 kwartier en uiteindelijk dacht ik om 9:30, weet je, ik ga toch de verloskundige maar bellen. Ergens was het wel serieus, maar ik liep wel nog gewoon beneden rond. Dus ik kon gewoon niet zo goed peilen. Ja, is het nou begonnen of niet? In mijn hoofd, mentaal was ik ook nog niet helemaal op voorbereid. Uiteindelijk heb ik dus de verloskundige gebeld. En die zei, nou, dan kom ik rond 11:00 wel even kijken. En toen zei ik, nou, al grappend zei ik, nou, dan hoop ik dat je het redt. En niet veel later, ik ben naar boven gegaan na dat telefoontje met mijn man samen. Mijn zusje bleef beneden bij onze dochter. Ik heb mijn man nog naar zolder gestuurd. We hadden natuurlijk alles nog op zolder staan. Dus onze maxicosi ook op zolder. En ik dacht, ja, stel dat ik naar het ziekenhuis moet, dan moeten we wel een maxicosi hebben. Dus die is nog die maxicosi gaan ophalen. En ik weet nog dat ik naar de badkamer liep en ik nog zo'n blik opzij wierp naar mijn vluchtkoffer. En daar lag alleen een camera in met extra batterijen. Ja, prioriteiten stellen, daar ben ik goed in, zoals je merkt. Maar die was dus ook helemaal niet klaar. Maar ik had helemaal geen puff meer om nog daarmee bezig te gaan. Ik denk dat het toen rond 9:45 was. Uiteindelijk in de badkamer, eerst onder de douche. En ik kon gewoon niet, ik kon mijn rust niet vinden. Uiteindelijk nog weer in bad. En op een gegeven moment dacht ik, nee, dit wordt hem. Ik kan gewoon niet in bad. Ik kan niet in dit bad bevallen. Ons bad is ook een beetje te groot voor mij, heel hoog en lang. Dus ik kon ook niet goed afzetten. Ik merkte gewoon, dit werkt niet. Dus uiteindelijk zei ik tegen mijn man, leg maar een doek hier op de grond. En we hebben een vrij grote badkamer. Dus hij legt zo'n handdoek op de grond. Ik zei, nee, er moet echt wel wat meer doeken. Uiteindelijk is hij naar beneden gegaan. Komt hij boven met zo'n heel harig, ja, zo'n synthetisch harig woonding. Ik weet niet of je nu een beeld hebt, maar zo'n beetje zo beige. Die legt hij op de grond neer. En ik zat aan te kijken, gadver. Maar goed, weet je, ik kon ook niet echt meer tegenstribbelen. Ik merkte gewoon, het kindje gaat komen. En op een gegeven moment zei ik tegen mijn man, waar blijft de verloskundige? Dus die belde de verloskundige op. En ik merkte ook dat ik persdrang had, dus dat ik begon te persen. Mijn man bellen met de verloskundige. Nou, die reed net onze straat in, dus die was 5 à 10 minuten later bij ons binnen. Nou, en ik denk nog geen 10 minuten later, dat ik mijn zoon in onze handen had. Op de koude tegenvloer in onze badkamer. Want we hadden ook alle gas afgesloten, omdat het was toen zo duur allemaal. En dat we dachten, dat hebben we toch niet nodig. Mijn man had tussendoor nog wel aangeboden. Moet ik de verwarming weer even aanzetten? Maar ik had natuurlijk bloedheet door die bevalling. Dat ik dacht, nee, dat is niet nodig. Nou, achteraf was dat heel dom. Maar op dat moment kan je natuurlijk helemaal niet over dat soort dingen nadenken. Dus ik zat op die koude tegenvloer. Ik vond het heel lekker. Maar het was voor onze zoon heel koud. Dus ik hield hem tegen me aan. Vanaf dat moment is ook alles in een soort bizarre stroomversnelling beland. Dus wij zaten op die koude tegelvloer. De verloskundige die ik had haar één blik toegeworpen. Zo van, hallo. Toen is onze zoon geboren. Vervolgens ging zij je krijgt altijd zo'n doos van de verzekering. Daar zitten allemaal bevalspullen in, medische doeken en allemaal steriele dingen. En die was ze aan het zoeken, die kon ze niet vinden. Nou, wij zaten op die badkamervloer. Mijn man zei, kom maar tegen me aan zitten. Ik zei, dat lukt niet. Hop, daar kwam mijn placenta al. Dus ik zat daar op de grond met mijn zoon, die placenta, mijn man. Oh, het was echt, wat een chaos. Uiteindelijk met z'n allen naar de slaapkamer verplaatst. Daar vond de eerste ontmoeting ook plaats met mijn dochtertje en mijn zus en mijn zwager, die natuurlijk al in huis waren. We zijn toen de familie gaan bellen en uiteindelijk zijn mijn ouders gekomen en mijn jongste zusje kwam ook onze kant op. En de kraamverzorgster was natuurlijk niet bij de bevalling. Ik bedoel, de verloskundige was er net. Dus de kraamverzorgster was er niet tijdens de bevalling, die kwam later. En dat bleek de kraamverzorgster te zijn die wij ook bij Reza de hele week hadden. Een ontzettend leuk, fijn en lief mens. Zij gaat op een gegeven moment Elias, onze zoon, checken op alle controles. En zij doet zijn temperatuur te hem. En hij blijkt veel te koud te zijn. Volgens mij was het iets van 35 graden. En dat komt. Kijk, mijn lijf was natuurlijk helemaal afgekoeld. En hij had al die tijd tegen mij aangelegen. En ik had wel een cola fles met warm water bij me liggen. Want de kruiken lagen ook nog op zolder. Die konden we niet vinden. Dus ik had wel een cola fles met warm water op me liggen. Of bij me liggen. Maar dat gaf natuurlijk helemaal. Ja, mijn lichaam was gewoon helemaal koud. Dus het gaf hem helemaal niet de warmte die hij nodig had. Dus toen was er paniek in de tent. Of nou ja, paniek. Onze kraamverzorgster kon daar heel goed mee opgaan. Maar er moest wel snel gehandeld worden. Dus zij heeft hem helemaal ingepakt. We hadden ook geen luiers in huis. Dus zijn eerste luier was zo'n doek. Zo'n geknoopte doek. Dus mijn zusje boodschappen gaan doen. Luiers gehaald. Uiteindelijk hem helemaal ingepakt. Zijn er wat straalkacheltjes in onze slaapkamer geplaatst. Altijd één sauna. Maar zijn temperatuur heel langzaam gedurende de dag klom het wel op. Dus we hoefden niet naar het ziekenhuis. Nou, dat was al heel fijn. En hij was gewoon heel klein. Hij was volgens mij 27,20 gram voor zijn termijn. Prima hoor. Ik bedoel, mijn dochter was 27,70 met 40 weken. Dus dat is een stuk lichter. Maar voor 37 weken had hij een prima gewicht. Maar het was wel een klein kindje. En dan die temperatuur die zo daalt. Nou, dat was even wat commotie. Ging eind van de middag mijn ouders weer naar huis toe. En wij zaten eigenlijk net op bed. De rust was een beetje wedergekeerd. Onze kraamzorgster was naar huis toe. Er was een beetje rust na zo'n hele dag. Ja, totaal onverwachts die bevalling. En alles wat erbij kwam kijken. Dat die commode die stond nog bij mijn man in de auto. Die had hij natuurlijk de avond ervoor opgehaald. Terwijl ik in het kraambed lag, wordt die commode bij ons in de slaapkamer geplaatst. Weet je, het was gewoon echt chaos. En dan die kruik, wat dan een lege colafles moest worden. En geen luiers. En nou, ik heb echt die hele dag zo totaal beduust in bed gezeten. En s'avonds hadden we dus eindelijk tijd om familie en vrienden even een berichtje te doen. Of te bellen van, goh, we zijn opnieuw ouders geworden. En in één keer belt mijn zusje op. En ik neem op en ik hoor aan haar stem meteen dat er iets aan de hand is. En nou blijkt dat mijn ouders bij thuiskomst wilde mijn vader, mijn moeder heeft een chronische ziekte, reuma, in een vrij ernstige vorm. En zij wil uit de auto stappen en haar been splijt spontaan in tweeën. En ze is op dat moment met gillende sirene onderweg naar het Rabautcentrum in Nijmegen. Nou, het drong amper tot me door, want die dag was al chaos en dit er nog bij. Ik kon het mentaal niet helemaal plaatsen. Dus dat gebeurde er. Vervolgens had mijn zoon wat moeite met drinken, dus ik geef borstvoeding. Maar die nacht merkte ik dat hij heel veel pijn had. En ik denk ook dat dat de reden is dat hij eerder is geboren. Dat hij niet lekker zat. Dat had ik in mijn zwangerschap, dat gevoel al een beetje. Dat ik gewoon aan zijn manier van bewegen voelde. Instinctief eigenlijk van, het klopt niet helemaal. Er zit iets niet, hij zit niet lekker. En ik denk dat hij met zijn hoofd in mijn bekken klem heeft gezeten. En die avond kwam dat dus tot uiting. Dus zijn hoofd veranderde ook een beetje. En ik merkte dat als ik hem wilde aanleggen, dat hij schreeuwde het uit van de pijn. Het ging gewoon niet. Dus die ochtend heb ik meteen in overleg met een van mijn verloskundigen. Ik zit bij een praktijk en zitten meer verloskundigen. Even overleg gepleegd en een osteopaat laten komen. Eigenlijk meteen die ochtend al. En zij heeft hem behandeld. En dat was eigenlijk meteen, we zagen hem meteen kalmeren. En dat heeft daarna, ja, dat was gewoon een hele goede keuze. Want daarna is die pijn was weg. En toen kregen we dus die dag erna ook een nieuwe kraamverzorgster. Want de kraamverzorgster die tijdens je bevalling is, die heeft dan vaak een andere dienst of net vrij of wat dan ook. Dus niet dat je dan vaak dezelfde persoon houdt. Dus er kwam een nieuwe kraamverzorgster aan mijn bed. En ik merkte al snel gedurende de dag dat zij nog niet heel veel ervaring had. En best wel vast zat aan haar protocollenlijst. En ik weet niet of je me een beetje kent ondertussen, na alle afleveringen. Ik ben dus heel instinctief en heel erg op gevoel en heel erg dicht bij, ja, gewoon hoe de situatie zich voordient. Dus ik ben niet zo van protocollenlijstjes, hygiënelijstjes, dat soort dingen. En zij hield daar best wel aan vast. Dus ik merkte dat dat niet helemaal lekker lag. Ik ben best wel direct. Ik kan heel goed staan voor mijn keuzes, voor waar ik in geloof. Maar in het kraambed vind ik dat een stuk moeilijker. Zeker met iemand waarvan je ziet, ze doet haar best. Weet je, daar kan ik moeilijk mijn grenzen aangeven. Dat heb ik nu wel echt gemerkt. Dat ik dacht, oh ja, dat zo op de man af en iemand in een functie die ik zelf niet goed ken, vond ik dat heel lastig. Achteraf had ik gewoon al veel eerder aan de bel moeten trekken, moeten zeggen, ik denk dat het beter is dat ik een ander krijg, want dit werkt niet. Zeker omdat Elias best wel moeite had met drinken. En zij maakte een aantal fouten. Dus bijvoorbeeld, dan gingen we hem wegen voor mijn voeding en na de voeding. En dan kon je ongeveer inschatten hoeveel die had gedronken. En toen zei zij, oh, hij heeft 100 milliliter gedronken. En vervolgens bel ik met een lactatiekundige, omdat ik het altijd fijn vind om even met een expert te sparren. Zeker zo rondom borstvoeding. En ik wil graag dat het slaagt. En zij zei, dat kan nooit. Zo'n klein kindje kan echt geen 100 milliliter drinken. Dus dan wordt mijn vertrouwen, zeker op zo'n cruciaal iets, krijgt een flinke deuk. En ik vertrouwde haar eigenlijk niet meer. Dus ik vertrouwde haar niet meer met die kennis rondom borstvoeding geven en het gewicht van Elias bewaken. En dat is best een lastig iets, want zij heeft natuurlijk ons begeleiden in die eerste weken. En als ik haar buitenspel zet, dus haar niet meer serieus neem, kan zij haar werk niet uitvoeren. En mijn verloskundige en ik lagen ook niet helemaal op één lijn. Ik had net al zei, we zaten bij een praktijk en een van de verloskundigen daar had ik een hele goede band mee. Dus daar appte ik ook heel veel mee. Die vertrouwde ik blind. Maar degene die dienst had, was ook wat zwart-witter. Dus zij vond op een gegeven moment dat Elias te veel afviel en ze wilde dat ik ging bijvoeden. Maar dat wilde ik niet, want ik wil graag dat de borstvoeding slaagt. En ik weet dat er een kans bestaat dat hij dan minder goed gaat drinken of dat dat invloed kan hebben op het slagen van de borstvoeding. Dus ik wilde dat niet. Het voelde gewoon niet goed. Uiteindelijk had ik het grote geluk dat een maand voordat ik ben bevallen, er binnen mijn familie iemand is bevallen die mij tijdens dat ik daar, ik was daar net echt volgens mij een dag voordat ik met verlof ging om een reportage voor hun te maken nog. En zij gaf toen aan, ik heb eventueel nog melk in de vriezer zitten, mocht je dat nodig hebben in die eerste weken. Als hij inderdaad zo klein is, wat toen natuurlijk zo leek, want we liepen toen nog medisch. Je mag het me altijd laten weten. Dus in die week bleek op een gegeven moment dat ze wel wilde dat ik ging bijvoeden. En toen dacht ik, dan ga ik haar toch vragen om die donormelk. Uiteindelijk heeft mijn schoonmoeder dat bij haar opgehaald. En ik ben hun eeuwig dankbaar daarvoor. Maar daardoor kwam ik wel in een soort heel strak stramien terecht, waarin ik eerst hem zelf voedde, beide kanten. Vervolgens ging kolven, hem dat ging voeden met een spuitje. En dan vervolgens moest er nog zoveel milliliter donormelk in. Nou, ik had het gevoel dat ik hem volpropte en ik was met dat hele riedeltje ruim 2 uur bezig. Nou, had je een klein uurtje pauze en dan begon het weer, want je moet elke 3 uur voeden. Nou, dat was zo intensief, maar ik ben er vol voor gegaan, want ik wilde natuurlijk dat het ging slagen en ik wilde niet naar het ziekenhuis. En dat is uiteindelijk ook goed gekomen. Dus uiteindelijk begon die ook weer te groeien. Maar mijn kraamverzorgster merkte natuurlijk heel erg dat ik eigenlijk niet meer naar haar luisterde. Dat werkt natuurlijk totaal niet. Dus uiteindelijk heeft zij een gesprek aangevraagd met mij. En dat hadden we op woensdagavond om een soort evaluatiegesprek. En ze zei, dat doen we altijd. En tijdens dat gesprek kwam ik erachter dat zij leerling kraamverzorgster is of was. En dat wij haar eerste gezin alleen waren. En dat ze nog nooit zo'n klein kindje had gezien. Dus ineens vielen de puzzelstukjes op hun plek. In één keer snapte ik wat ik instinctief al die tijd al voelde. Namelijk dat zij niet de kennis bezat om ons goed te kunnen begeleiden. En dat had ze dus ook niet, daar kon ze niks aan doen. Maar ze bleek elke dag contact te hebben met school, met docenten. En ze gaf ook aan dat haar docenten al meerdere keren hadden aangegeven dat ze haar uit het gezin wilde halen. Maar dat wilde ze zelf niet. Het verklaarde heel veel waarom ze nog zo vasthield aan die protocollenlijst. Waarom ze beneden het huis zo aan het schoonmaken was, terwijl ik alleen maar in onze slaapkamer aan het soort overleven was en aan het vechten als een leeuwin voor mijn zoon. Het verklaarde gewoon alles. En uiteindelijk, een dag later, werd ik door het kraambureau zelf gebeld met gigantische excuses. Dit had nooit mogen gebeuren. We weten niet wat er mis is gegaan. En ook met het voorstel om haar alsnog uit het gezin te halen. Uiteindelijk heb ik dat geweigerd, omdat ik zei, het loopt nu. Elias groeit nu, het gaat nu goed. Laat haar hier maar blijven. Ik wil ook niet dat zij helemaal getraumatiseerd wordt door dit alles. Dus laat haar nu hier maar lopen. Het loopt nu, het is prima. Maar ik heb daar wel veel van geleerd. Want instinctief voelde ik dus al aan dat ik aan haar niet wat had. Hoe hard dat zo klinkt, en zo bedoel ik het niet. Maar ergens ook weer wel, want het was gewoon een feit. Maar ik voelde gewoon aan, het klopt niet. En dat gevoel heb ik gelukkig, daar heb ik gelukkig heel erg goed naar geluisterd. En haar daarmee ook wel buitenspel gezet, wat natuurlijk heel hard is. Maar dat was wel op dat moment wat ik en Elias, denk ik, nodig hadden om door deze situatie heen te komen. En of dit de juiste manier is, nee, absoluut niet. Maar op dat moment kon ik niet anders. Dus ik had niet de kracht om tegen haar te zeggen, je moet uit het gezin, of om het kraambureau te bellen. Dat kwam allemaal niet eens meer op, want ik was constant eigenlijk bezig met Elias verzorgen. Maar ik voelde wel aan alles, er klopt iets niet. Daar ben ik wel heel erg naar gaan handelen. En dat vind ik ergens heel fijn. Dat ik dus zelfs in zo'n moment dat alles chaos is, wel heel erg mijn intuïtie vertrouw en daarnaar handel. En dan zul je misschien afvragen, en jouw man dan? Was die hier niet? Zeker was hier wel. Maar eigenlijk kwam ik daar pas een paar weken later achter dat het heel slecht ging met hem. Hij is een paar weken later ook moest hij noodgedwongen stoppen met werken en heeft hij heel lang thuis gezeten. Dus ik voelde dat in de kraamweek al heel erg aan dat er iets was. Maar er was natuurlijk helemaal mentaal geen ruimte voor om dat nog ergens bespreekbaar te maken. Ik voelde wel, hij is er niet helemaal. Hij was ook veel met onze dochter, veel beneden. Ik was veel alleen boven. En achteraf ging het dus heel slecht. Maar dat, ja, op dat moment, je roeit met de riemen die je hebt. Uiteindelijk is mijn moeder dus in mijn kraamweek geopereerd, die woensdag. Dat is allemaal goed gegaan, dat is heel fijn. Is ze 3 weken later, heeft ze nog een hele heftige operatie gehad. Elias groeide uiteindelijk heel erg goed, kwam overal bovenop en ik knapte ook snel op. Uiteindelijk kwam mijn man dus thuis te zitten in mijn verlofperiode en is in mijn verlofperiode ook mijn vader nog op vakantie in een supermarkt op een gegeven moment tegen de grond gegaan met, bleek een soort hartritmestoornissen. Slash, ja, ze wisten het niet goed of een hartaanval, ze hebben hem nog gereanimeerd. En uiteindelijk heeft hij een dag later een pacemaker gekregen. Dat was ook in mijn verlof. Nou, het was gewoon, ja, ik weet niet, mijn verlof was allesbehalve rustig, laat ik het zo zeggen. Maar hoe heb ik deze weken overleefd? Hoe ben ik hier doorheen gekomen? Ja, dat is puur mijn intuïtie geweest. Dus ik voelde instinctief aan dat ik niet klakkeloos de adviezen van mijn kraamverzorgster of van de verloskundige die dienst had moest volgen. Ik verzamelde mensen om me heen die ik blind vertrouwde, zoals die lactatiekundige, zoals een van mijn verloskundigen waar ik appcontact mee had. En ik maakte alle keuzes die ik moest maken puur op gevoel. Dus ondanks de druk die ik kreeg van buitenaf, ondanks de tientallen meningen die ik om mijn oren geslingerd kreeg, probeerde ik heel dicht bij mezelf te blijven en heel erg te voelen van wat denk ik dat de beste keuze is. En eigenlijk is dat precies hoe ik ook onderneem. Dus ik bereid me altijd heel goed voor. Ik heb heel veel kennis, ook in de afgelopen ruim een decennia dat ik nu onderneem. Ik vergaar zoveel kennis, ik bereid me goed voor. En daartegenover staat het loslaten. Kijk, je kunt plannen maken, maar het leven houdt zich niet aan je agenda. En net als in het ondernemerschap, je kunt een strategie hebben, maar je moet ook durven meebewegen als de situatie verandert. Ik ben bevallen en ik heb mijn kraamperiode en mijn verlofperiode doorlopen op mijn voorwaarden, binnen de gegeven kaders. Dus binnen de grenzen die er waren, heb ik de vrijheid opgezocht om het op mijn manier te doen en heel erg naar mijn instinct te luisteren. Je kunt die plannen maken, maar het leven gaat zich niet voegen aan jouw plannen, naar jouw agenda. Dus Je moet durven vertrouwen, durven meebewegen op dat wat er komt. Luisteren naar je instinct. Kijk, wij worden zo getraind in onze maatschappij om alles te beredeneren, om alles onder controle te willen hebben, om overal een soort zekerheid achter te zoeken. Je intuïtie is vaak veel wijzer dan welk businessplan je ook maakt. Durf daarop te vertrouwen. Verlies niet volledig het luisteren naar je hart, die verbinding tussen je hoofd en je hart. En omring je ook met de juiste mensen. Precies zoals ik eigenlijk in mijn kraamweek weer leerde. En ik ook dat bij mijn vorige bevallingen had. Je kunt niet alles alleen en dat hoeft ook niet. Maar je moet wel de juiste mensen om je heen verzamelen die jou echt supporten. Dus mensen die je echt verder helpen, waar je echt wat aan hebt. En als mensen niet passen bij hoe jij in het leven staat of waar jij in gelooft, dan mag je ze ook buitenspel zetten als het erop aankomt. Dat kan wel hard zijn, want dat vond ik ook. Ik vond ook dat ik soms best hard was, gewoon heel duidelijk. Maar ik merkte op dat moment, dit is wat ik en Elias nu nodig hebben. Ik kan niet alle adviezen ter harte nemen. Ik moet luisteren. En welke mensen vertrouw ik blind? Die moeten dicht bij mij komen te staan. Daar luister ik naar. En daar op hun advies vaar ik. Maar ik kan niet op alle adviezen die ik krijg gaan varen, want ze liggen heel erg uiteen. En de een denkt heel zwart-wit en de ander denkt meer vanuit mijn specifieke situatie. Wat past bij mij? En ik wilde bijvoorbeeld dolgraag deze tweede bevalling thuis bevallen. De eerste bevalling was ik medisch, moest ik in het ziekenhuis bevallen. Moest is ook weer tussen haakjes, want je hebt altijd je eigen keuze. Maar ik wilde nu dolgraag thuis bevallen, in bad, onder perfecte omstandigheden. Ik had het helemaal uitgedacht. Kijk, mijn bevalbad heb ik maandagochtend in mijn kraambed kunnen annuleren. Want die zou die dag besteld bezorgd worden. En ik zei, laat maar zitten, ik ben al bevallen. Mijn bevalling was standje turbo. En dat klinkt voor sommigen als een droombevalling. Maar het is ook heel veel in een korte tijd. Alles liep eigenlijk anders dan ik van tevoren had bedacht, had gepland. Mijn kraamweek, waar ik zo naar uitkeek om lekker vertroeteld te worden in bed, dat was allemaal niet aan de hand, want mijn kraamverzorgster was vooral bezig met schoonmaken, met wasjes draaien, met beneden alles op orde houden. Het was op een gegeven moment zelfs zo dat zij zei, ja, ik kan niet meer elke dag je bed verschonen, want anders krijg ik het beneden niet rond. Terwijl ik was alleen maar boven. Dus in mijn hoofd was het de slaapkamer mijn belangrijkste ruimte, de rest kon me gestolen worden. Dus onze prioriteiten lagen totaal uit elkaar. Uiteindelijk liep alles anders dan gepland. Alles anders dan dat ik van tevoren had gehoopt, had bedacht. Maar omdat ik mijn intuïtie heb gevolgd vanaf het prille begin tot aan uiteindelijk het afsluiten van mijn verlof en tot aan nu eigenlijk weer, kwam het goed. En heb ik ook vrede mee met hoe het is gegaan. Omdat ik weet, ik heb wel gehandeld volgens mijn intuïtie. Binnen de gegeven kaders heb ik gehandeld volgens mijn hart, volgens dat wat voor mij als het beste voelde. En daar sta ik volledig achter. En ik denk dat heel veel keuzes die je maakt vanuit een bepaalde paniekvoetbal of vanuit onwetendheid of vanuit angst, dat je niet op je eigen intuïtie durft te vertrouwen en dus doet wat de massa doet of wat externe partijen je aanraden, dan ga je spijt krijgen van keuzes die je maakt. Terwijl, ook al staat de hele wereld om je heen voor gevoelsmatigende fik, als jij je intuïtie volgt en daarop vertrouwt, dan maakt het niet uit welke keuze je maakt. Je zal na afloop geen spijt hebben. Dus het kan wel zijn dat je denkt, oh, het had echt wel wat beter gemogen. Ik bedoel, hoop ik nog zo'n kraamperiode te krijgen? Nee, absoluut niet. Maar ik weet ook, het komt goed. En ik ben nu dus in verwachting van ons derde kindje. Ik ben nu iets eerder met verlof gegaan, zodat ik hopelijk iets langer dan een week verlof heb. En natuurlijk hoop ik op een droombevalling en op een roze wolk van een kraamperiode. Maar ik weet ook dat niets loopt zoals je verwacht. En dat is oké. Zolang ik de leiding pak binnen de gegeven omstandigheden en keuzes maak vanuit mijn hart, komt het goed. Want ik vertrouw op mijn allerbelangrijkste kompas en dat is mijn intuïtie. Ik las zelfs ooit ergens dat 98% van de omstandigheden heb je niet in de hand. En dus besluit ik alleen nog maar te focussen op die 2% die ik wel kan sturen en de rest te vertrouwen. Nou, en dat gun ik jou als ondernemer ook. Dat je durft te vertrouwen op je intuïtie. Nou, dit was hem voor deze keer. Ik ga heerlijk met verlof. Er komen nog wat afleveringen online, maar hoe ik dat precies ga invullen, of ik dat de hele tijd door laat lopen of even pauzeer, dat laat ik natuurlijk volledig aan mijn intuïtie over. Weet in elk geval dat er nog afleveringen online komen. Als je op de hoogte wil blijven wanneer er een nieuwe aflevering online staat, zou ik mezelf even abonneren, zodat je altijd als eerste een berichtje of een melding krijgt zodra er een nieuwe aflevering online staat. Omdat ik ook niet weet in hoeverre ik elke aflevering op Instagram zal delen. Dus mocht je niks willen missen, weet dat je, als je je abonneert of een meldingen aanzet, dan krijg je automatisch een update als er een nieuwe aflevering online staat. Dan ga ik nu lekker kokonnen. Ja, dit was hem voor nu. Dankjewel voor je tijd, voor je aandacht. En ik hoop natuurlijk weer tot de volgende.